Gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst die voor de meesten van ons op afstand wordt meebeleefd. Ook groeten we de gemeente van Naarden die met ons verbonden is. Namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel de volgende mededelingen. Vandaag gaat in de morgendienst dominee van Gent voor, dat ben ik zelf, en deze middag professor Kater. Vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag. Dan hoop ik ook zelf voor te gaan in een dienst die begint om 7 uur 's avonds. Volgende week zondag is het eerste paasdag en ga ik ook zelf in de morgendienst voor en 's middags opnieuw professor Kater. Maandag tweede paasdag, 13 april, gaat dominee L. Aden Butter uit Rijnsburg u voor. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vanmorgen over de naam Christus, dat betekent gezalfde. Daarom zingen we in deze dienst psalmen die gaan over de gezalfde. Laten we beginnen met het zingen uit Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf. En wat er volgt, Psalm 45, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. En laten we na het horen van Gods wet zingen uit Psalm 119, vandaag vers 26. En laten we dat zingen met het oog op de Heer Jezus, die als wetsvervuller is bespot en geslagen. Het hovaardig, dat is hoogmoedig volk, heeft mij op het felst bespot. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 28. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 26. En we lezen Handelingen 26, vers 1 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. En Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop van de belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen, over welke ik hoop, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat? Wordt bij ulieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenis gesloten, en de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ik ook, als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag, op de weg, een licht, boven de glans der zon, van de hemel en mij, die met mij reist, omschijnende. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik verschenen, om u te stellen tot een dienaar en een getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in de welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het hele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide, klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volk en de heidenen. En als hij van deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden.
Twee weken geleden hoorden we vanuit zondag 11 over de naam Jezus, dat is zaligmaker. Vandaag staat zondag 12 centraal over de naam Christus. En dat staat in de vragen en antwoorden 31 en 32. Ik lees u zondag 12 eerst voor. Vraag 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Omdat hij door God de Vader verordineerd is, dat is voorbestemd is, en met de Heilige Geest is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt u een christen genoemd? En het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo aan zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer aan hem offere. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover zondag 12. Maar laten we voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden allereerst voor de ouderen die nooit meer naar de kerk kunnen komen vanwege hun gezondheid of ouderdom. En we bidden in het bijzonder voor onze zuster de Lijster Molenaar. We danken de Heere met onze broeder Martijn Koeman, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden om verder herstel van de ontstekingen aan zijn beide nieren. Laat ons bidden en danken. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw trouw is groot. Ja, ze is elke morgen nieuw. En daarom buigen we ons voor u. Opnieuw mogen we met twee gemeenten op afstand met elkaar verbonden zijn. Verbonden rond het woord van u. Uw woord dat een eeuwig blijvend getuigenis is. En Heere, ondanks alles wat anders is, is dat toch hetzelfde. Dat u uw woord geeft. En wij danken u voor dat wonder. Want door uw woord en geest wilt u uw kerk bouwen en bewaren. Ook in deze tijd dat we elkaar lijfelijk niet zien. Want ondanks alles gaat uw woord voort. En Heere, daar danken we u voor. Want er zijn geen verdiensten bij ons die dat mogelijk maken en die dat ook gebruikelijk maken. Er zijn zoveel dingen in ons leven waardoor u afscheid van ons zou kunnen nemen. En daarom bidden wij het ook, Heere, wees ons genadig. Wij belijden ons voor u onze schuld, onze persoonlijke schuld voor u. We hoorden weer de woorden van uw wet die ons schuldig stelde. Uw liefdewet die we ook deze week hebben overtreden in gedachten, woorden en daden. Heere, vergeef het ons. Zie ons niet aan in wie we zelf zijn. Maar zie ons aan in de grote wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus. Over hem zullen we ook vanmorgen horen. Op deze zevende Lijdenszondag en niet alleen vanmorgen, ook vanmiddag. Vanmorgen horen we over hem vanuit ons troostboek uit Heidelberg. Over een van zijn namen, Christus, de gezalfde. U, Heer Jezus, die de hoogste profeet bent, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Heere, geef dat we u allemaal, zoals we hier zijn en zoals we thuis meeluisteren, u leren kennen en opnieuw leren kennen. Wij hebben een hoge priester, zo hoorden we vorige week. En vandaag horen we hebben ook een profeet en een koning. En om dat te kunnen zijn, bent u de weg gegaan naar Golgotha, naar het kruis. Heere, leer ons uw lijden recht te betrachten. En laat dat niet op een afstand blijven. Maar mogen we dat belijden en betrachten met het oog op de verlossing van onze schuld. Heere, zegent u zo uw woord, ook deze morgen. U weet alle dingen. U weet dat het ook vandaag weer zo heel anders is dan anders. Heere, wilt u daarin met ons zijn? Wij bidden u voor de hele gemeente. Voor de jongens en de meisjes die nu thuis meeluisteren. Heere, geef ze concentratie om uw woord te horen. Geef ook hen uw zegen over deze dienst. Wees u met de ouders in de gezinnen voor wie het hele intensieve weken zijn. Heere, helpt u met de kracht van uw genade. Wij bidden u voor alle werkers in de zorg. Vooral hen die op de IC's werken en op de verpleegafdelingen bij de coronapatiënten. Maar wees ook met hen die in andere delen van de zorg werken. We denken ook aan hen die in de thuiszorg werken of in de ouderenzorg. Voor wie de maatregelen ontzettend streng zijn. Heere, wees u met iedereen voor wie het dagelijks werk in gevaar komt, omdat de economie bijna tot stilstand is gekomen. Heere, laten we daarin ook omzien naar elkaar. Wij bidden u voor onze bestuurders in deze crisistijd. Heere, geef hen de wijsheid die nodig is. Maar geef bovenal terugkeer naar uw heilzame geboden. Want anders zal deze roepstem, deze indringende roepstem van u, geen gevolgen hebben. Geeft u in het hart van het kabinet, van de volksvertegenwoordigers, wat we ook zingen in het zesde couplet van het Wilhelmus. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heere. Heere, wilt u de rondgang van het virus stoppen? En geef dat er middelen gevonden mogen worden tot bestrijding. Wij bidden u voor de ouderen in de gemeente die extra alert moeten zijn, moeten binnenblijven. Heere, ondersteunt u ook daar waar eenzaamheid is. Geeft u dat we in de gemeente voortdurend naar elkaar zullen blijven omzien, ook al moet dat nu op een andere wijze. En wij danken u voor het onderlinge meeleven waarover we horen in de gemeente. Heere, geef dat dat ook bestendigd mag worden. We bidden in het bijzonder voor onze zuster de Lijster Molenaar, die thuis met ons meeluistert. Heere, wees u met haar. Ondersteun haar op haar hoge leeftijd. Geef dat ze in alle dingen, maar in het bijzonder als het gaat over het geestelijke leven, mag rusten op wie u bent, Heere Jezus Christus, en op wat u schenkt. Weest u ook met onze ouderen uit de gemeente van Naarden. Geeft u ook hen uw zegen als ze op afstand met ons verbonden zijn. Dat ze ook uw nabijheid zullen ervaren. En geef hen veel zicht op u, de Heere Jezus Christus. Ja, wees met de hele gemeente van Naarden. Deze weken dat we meer met elkaar verbonden zijn dan anders. Gedenkt u ook daar de gezinnen. En mag het boven alles verbondenheid geven aan uw genadetroon. Wij willen u vanmorgen ook danken. Danken dat u onze broeder Martijn Koeman weer thuis bracht uit het ziekenhuis. Wij danken hem voor uw goedheid daarin. Heere, weest u met hem en met zijn vrouw en dochter. Wij bidden u, mag u ook verder herstellen van de ontstekingen die er zijn. Geeft u hem bovenal dat hij uw dragende handen mag ervaren onder zijn leven. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Zegen ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Wees hier en in de huizen. Geeft u het licht van uw genade om uw woord te verkondigen over de naam Christus. En wilt u alstublieft de duivel, uw tegenstander, weren dat hij zijn afbrekende werk niet kan doen. Mag het een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. En mag alles uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst kunnen niet op de gebruikelijke wijze worden ingezameld. U weet dat als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, dat u een doel kunt meegeven in de omschrijving. En anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende doelen, de kerk, de diaconie, de kerkelijke kassen en de andere doelen in het collecterooster. Als inleiding op de preek zingen we nu Psalm 89, vers 2 en vers 9. Vers 2, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. En ook vers 9, gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had. En wat er volgt, Psalm 89, vers 2 en 9. Thank you. Laten we na de preek zingen uit Psalm 20, vers 3 en vers 5. Psalm 20, vers 3, waarin het gaat over Gods gezalfde koning. Psalm 20, vers 3 en 5, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, we kennen in de kerk drie bijzondere ambten. Het ambt van ouderling, van diaken en van predikant. Maar ook in onze samenleving hebben we ambten. Ik noem er een paar. Het ambt van burgemeester. Of het ambt van rechter. Van minister. Van professor. En het ambt van koning. Dat zijn functies die mensen uitoefenen, officiële posten, die ze vaak opgelegd hebben gekregen van de overheid. En als je een ambt draagt, dan komt er met dat ambt ook gezag mee. En daarom, als iemand een ambt gaat bekleden, dan vindt er een bijzondere ceremonie plaats. We hebben het pas nog kunnen zien in het nieuws. Minister Bruins, die moest vanwege gezondheidsredenen aftreden. En in zijn plaats kwam een nieuwe minister, minister Van Rijn. En kon hij gelijk aan het werk? Nee, officieel niet. Hij moest eerst op 23 maart naar het paleis van de koning om daar beëdigd te worden. Hij moest de eed afleggen op de grondwet. En pas daarna was hij minister, bekleedde hij dat ambt en kon hij ook als ambtsdrager met gezag op gaan treden. Een officiële handeling dus. En zo gaat het met alle ambten. Alle politieke ambtsdragers en rechters moeten een eed afleggen. En hier in de kerk worden ambtsdragers eerst bevestigd en dan kunnen ze aan het werk. Priesters in de Rooms-Katholieke Kerk worden eerst ingewijd. Onze koning werd in 2013 eerst ingehuldigd. Allemaal officiële handelingen. En pas na zo'n officiële beëdiging of bevestiging mag een ambtsdrager als ambtsdrager aan het werk. Dat betekent een ambt. Dat betekent, ik kom hier niet namens mezelf. Ik doe mijn werk namens degene die mij in het ambt heeft gesteld. En als je dan een ambtsnaam draagt, minister, koning, ouderling, dan zegt dat wie je bent en wat je in dat ambt doet. Die naam zegt niet hoe je heet. Die naam draag je niet vanaf je geboorte. Jongens en meisjes, jullie weten het misschien nog wel van de vorige keer. Toen heb ik het voorbeeld genoemd van onze koning. Onze koning heet Willem van Alexander van Oranje-Nassau. Zijn voornamen zijn Willem-Alexander. Zijn achternaam van Oranje-Nassau. En zijn ambtsnaam is koning. En toen heb ik gezegd 2 weken geleden, zo is het met eerbied gesproken, ook met de Heer Jezus. Hij heeft een voornaam, Jezus. Hij heeft een achternaam, onze Heer. En hij heeft een ambtsnaam, Christus. Hij heet Jezus en hij is Christus. Net zoals onze koning. Hij heet Willem-Alexander en hij is koning. En vandaag gaat het vanuit zondag 12 over het ambt van de Heere Jezus. En over de naam van zijn ambt. En zijn ambt is Christus. Dat betekent gezalfde. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En hij zalft door zijn geest ook zijn kinderen tot die drie ambten. Daarover gaat het in zondag 12. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar deze zondag. En het thema van de preek is: ik geloof in Christus. En in zondag 12 worden dan verschillende aspecten van zijn ambtsnaam beleden. We letten op 4 zaken. In de eerste plaats, als profeet onderwijst hij mij. In de tweede plaats, als priester verlost hij mij. In de derde plaats, als koning regeert hij mij. En in de vierde plaats, als gezalfde zalft hij mij. Dus ik geloof in Christus. Als profeet onderwijst hij mij. Als priester verlost hij mij. Als koning regeert hij mij. En als gezalfde zalft hij mij. Eerst dat eerste. Als profeet onderwijst hij mij. Ik zei, met een ambt komt er gezag mee. En voordat je ambtsdrager bent, vindt er een officiële handeling plaats. Hoe deed men dat in Israël? Welke officiële handeling was er om iemand in het ambt te stellen? Nee, er was geen sprake van een beëdiging. Ook niet van een inhuldiging of bevestigingsdienst. Nee, in Israël werd een ambtsdrager gezalfd. Wat is dat? Nou, als een ambtsdrager officieel in het ambt werd gesteld, dan gebeurde dat in Israël met zalfolie. Dat gebeurde bij profeten. Jongens en meisjes, denk maar eens aan de profeet Elisa. Elia, zijn voorganger, zou door de Heere worden opgenomen in de hemel. Maar voordat dat gebeurde, moest hij een hoorn nemen van een schaap of een geit. En die hoorn, die is helemaal hol van binnen, die moest hij vullen met zalfolie. En die moest hij over het hoofd gieten van zijn opvolger, Elisa. Hij zou profeet zijn. Maar niet alleen profeten werden gezalfd voordat ze aan het werk konden als profeet. Dat gebeurde ook bij priesters. Als Aaron en zijn zonen priester worden en zo tot priester worden aangesteld als ambtsdrager, dan lezen we in Leviticus 8 dat Mozes Aaron zalft. Ik zal het u voorlezen. Daarna goot hij van de zalfolie, hij dat is dan Mozes, op het hoofd van Aaron. En hij zalfde hem om hem te heiligen. Ook deed Mozes de zonen van Aaron naderen en trok hun rokken aan en gordde hen met een gordel en bond hun mutsen op, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Een officiële zalvingshandeling waarmee Aaron en zijn zonen officieel in het ambt van priester werden gesteld. Zo werden ook koningen gezalfd. Denk maar aan Samuel. Eerst moest hij Saul zalven tot koning en later ook David. En die zalf die daarvoor gebruikt werd om profeten, priesters en koningen te zalven, was een geurige olie die gemaakt werd van de sappen van planten gemengd met olijfolie. En als iemand dan gezalfd werd met die olie, dan werd hij als het ware helemaal in die heerlijke geur gehuld. En dat betekende voor die gezalfde twee dingen. In de eerste plaats kwam er met die zalf als het ware de stem mee. De stem van God. Ik wijs je aan tot mijn profeet. Tot mijn priester. Tot mijn koning. God roept. Dat zei de zalf. En het tweede, de damp van die zalf, van die geurige zalfolie, was ook een teken van de gave van de Heilige Geest over de gezalfde. Het wees erop dat God zei, ik zal je alles geven wat je nodig hebt om je ambt uit te voeren. En dat geef ik door mijn geest. Kortom, zalven betekent, deze man wordt door God aangewezen. Als profeet, priester en koning over het volk van God. En als hij spreekt, dan spreekt hij niet namens zichzelf, maar dan spreekt en werkt hij namens degene die hem gezonden heeft en aangesteld. Zo roept de Heere mensen tot een bijzondere taak en hij geeft ze door zijn geest alles wat ze nodig hebben. En nu gaat het in zondag 12 over de gezalfde. Christus, de hoogste ambtsdrager. Hij is ook gezalfd. Hoe weten we dat? Nou, dat zegt zijn naam. Christus betekent gezalfde. Het is precies hetzelfde als de titel uit het Oude Testament, Messias. Dat betekent ook gezalfde. Maar als hij dan een gezalfde is, welk ambt draagt hij dan? Is hij profeet? Is hij tot priester gezalfd? Of is hij koning? Want dat waren de mensen die gezalfd werden. Gemeente onze Heer Jezus Christus is het alle drie tegelijk. Hij is de hoogste profeet. Hij is de enige hoge priester. En hij is de eeuwige koning. Dus als wij de naam Christus gebruiken, dan hebben we het over zijn zalving tot profeet, priester en koning. De naam Christus zegt wie Jezus is en wat hij doet. En nu was het zo in Israël dat profeten, priesters en koningen niet zichzelf zalfden. En daarom staat er in antwoord 31 als eerste door wie Christus gezalfd is. Hij is, zo staat er, door de Vader tot Christus verordineerd. Dat betekent, de Vader heeft hem ervoor bestemd. Hij heeft hem ertoe aangesteld. Mijn zoon, ik stel je in het ambt van Christus. Vanwege de schuld en de zonde van mijn kinderen moet u, mijn zoon, middelaar worden. En als profeet, priester en koning gaan dienen. Zo is hij door de Vader gezalfd. Nee, niet letterlijk met zalfolie. Maar gezalfd met de Heilige Geest. Denk maar aan zijn doop in de Jordaan. Daar ging hij onder water en tegelijk klonk er een hoorbare stem. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En toen daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En vanaf dat moment begint het openbare optreden van Christus in de eerste plaats als profeet. Wat is het werk van Christus als hoogste profeet? Wel, hij onderwijst mij. Hij onderwijst mij in wie God is. Want dat is toch wel het eerste wat we nodig hebben in ons leven. Dat we God leren kennen zoals hij is. En als we dat onderwijs van de hoogste profeet Christus niet hebben, dan blijf ik met mijn verduisterde verstand een beeld hebben van God dat helemaal niet klopt. Dan zien we God bijvoorbeeld alleen maar of vooral als straffende rechter. Die uit is op mijn ondergang. Of ik zie God alleen maar als mijn grote vriend. Die een oplossing is voor al mijn problemen. Zonder deze onderwijzingen van de hoogste profeet Christus is God misschien alleen maar een denkbeeld in mijn gedachten. Maar niet de levende God. Zonder die onderwijzingen van Christus als profeet zeggen we, God bestaat helemaal niet. Kortom, als wij zonder Christus als profeet kennis van God bij elkaar moeten schrapen, dan komen we niet tot de noodzakelijke kennis van hem die nodig is tot zaligheid. Daar hebben we Christus als profeet voor nodig. Hij moet ons onderwijzen. Net als de profeet in het Oude Testament. Jongens en meisjes, denk maar aan Elia of Jeremia. Dat waren profeten van God. En ze waren eigenlijk de mond van God tot het volk. Want als het volk niet luisterde naar de profeten, dan zei de Heere vaak, jullie hebben niet naar mij geluisterd. De profeet was de mond van God. En zo is Jezus Christus ook profeet. Hij is Gods mond tot ons. En hij gebruikt zijn woord en zijn geest om ons duidelijk te maken wat God wil. Dat staat ook in antwoord 31. Christus is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Christus is de hoogste profeet. Ja, hij is het levende woord van God zelf. Misschien kent u die tekst wel. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Zo begint het boek Johannes. Er zijn heel veel dingen uit Gods raad, Gods plan voor ons onbekend. Die blijven ook voor ons verborgen. Maar als het gaat over de verlossing van verloren zondaren, over het kwijtraken van onze zonden, over de vergeving van onze schuld, dan wordt Gods heilsplan ons volkomen geopenbaard. Het wordt helemaal aan ons bekendgemaakt. Door Christus, de hoogste profeet. En geen andere profeet heeft zo het woord van God gesproken als deze hoogste profeet. Gods liefdewet is in het binnenste van hem. Ja, het is zijn eigen woord. En Christus brengt als profeet dat woord niet alleen tot ons oor, zoals profeten dat deden, of dominees. Nee, deze hoogste profeet maakt Gods woord bekend in ons hart. Als hemelse leraar die gezalfd is met de Heilige Geest, is hij bekwaam om Gods verborgen raad over de verlossing helemaal open te leggen. En daarin mag hij ook alles aan de orde stellen wat hij voor ons nodig acht. En de kern van Gods verborgen raad over onze verlossing is: er is volkomen verlossing voor volkomen zondaren op grond van het bloed en het offer van Jezus Christus. Gemeente, als die boodschap van Christus in ons hart doordringt, dan hebben die woorden een kracht, die kun je niet tegenhouden. Ja, zijn woorden zijn aan de ene kant scherp en onthullend. Dat hoort ook bij zijn werk als profeet. Hij stelt ons als zondaar in staat van beschuldiging. Onze zondekwaal wordt door hem blootgelegd. Maar dat doet hij met maar één doel: dat we zullen vluchten tot hem, de volmaakte arts. Maar aan de andere kant spreekt hij ook woorden van genade. Dan komen er stromen van levend water uit zijn mond. Zo staat hij ook op het tempelplein. We kunnen dat lezen in Johannes 7. Indien iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. En wat hij dan als profeet openbaart over Gods raad en wil aangaande de verlossing, dat is volkomen. Dat wil zeggen, wat hij spreekt, daar hoeft niets meer bij. Het is niet alleen genoeg, maar het is ook alles wat we nodig hebben. En daarom komt de vraag tot ons: kent u hem? Kent u Christus als profeet? Heb jij hem zo al leren kennen? Als het eeuwige woord van God. Kun je dat zeggen? Hij sprak persoonlijk tot mij. Ik vergeet het niet meer. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Paulus kon dat vertellen. We hebben het net gelezen uit Handelingen 26. En nu hoeven wij niet allerlei bijzonderheden mee te maken zoals Paulus op de weg naar Damascus meemaakte. Maar hij is wel door het woord van deze hoogste profeet neergeveld. En dat hebben wij ook nodig. En deze Paulus staat in Handelingen 26 voor koning Agrippa. Hij zat gevangen in Caesarea, een van de havensteden aan de kust van Israël. En eerst werd de rechtszaak van Paulus behandeld door stadhouder Felix. En daarna door zijn opvolger Festus. Maar die kwam er ook niet uit. En daarna laat Festus hem verhoren door koning Agrippa. Dat is de vorst van Galilea op dat moment. En Agrippa kende de Joodse godsdienst heel goed. En Festus denkt, Agrippa zal de zaak wel beter begrijpen. En zo komt Paulus voor Agrippa te staan. En hij krijgt de kans om Christus te verkondigen. Hoe doet hij dat? Hij vertelt eerst zijn levensverhaal. Nee, niet om zelf centraal te staan, want zo fraai was dat levensverhaal eerst niet. Nee, hij stelt Christus centraal. Hij zegt, eerst was ik een vervolger van Christus en de christenen. Maar op weg naar Damascus werd ik neergeveld. Ik zag een felle lichtflits. En daarna hoorde ik vooral een stem. Christus als profeet. We hebben het gelezen in vers 14. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken. En zeggen in de Hebreeuwse taal, Saul, wat vervolgt u mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. Die gebeurtenis, dat is een indringende ontmoeting tussen Paulus en Christus als profeet. En die woorden van Christus waren daar op weg naar Damascus zo krachtig, dat het in één keer afgelopen was met de vervolger Paulus. En zo werkt de Heere nog steeds. Hij komt via het profetische ambt van Christus tot ons en hij verkondigt Gods woord. Ja, dan worden we leerling aan zijn voeten. En dan zien we er ook naar uit om alles over hem te horen en van hem te kennen. Ook alles over zijn werk als priester. Dat brengt ons bij het tweede. Als priester verlost hij mij. Jongens en meisjes, wij hebben hier in de kerk geen priesters. In Israël hadden ze dat wel. En ik denk dat jullie het verhaal van een van die priesters wel kennen. Zacharias. Hij was aan de beurt om het offer te brengen in de tempel in Jeruzalem. Ja, want dat was zijn taak. Offeren. Welke taken had Zacharias nog meer? Welke taken kon hij door ongeloof niet meer uitvoeren? Juist bidden voor het volk. En zegenen van het volk. Ja, hij kon zijn handen wel uitstrekken, maar hij kon niets meer zeggen. Maar ik noem het even om het werk van een priester scherp te stellen. Dat was offeren, bidden en zegenen. En nu staat er in de Bijbel dat elke priester heen wees naar de grote hoge priester Christus. Hij zou priester zijn op zo'n manier dat alle andere priesters overbodig werden. Hij is, zo zegt de catechismus, de enige hoge priester. Vorige week heeft professor Kater daarover gepreekt, uit het boek Hebreeën. Wij hebben een hoge priester. Daar staat het, dat de Heer Jezus priester is. Dus toen de Heer Jezus gezalfd werd door zijn Vader met de Heilige Geest, was dat ook om de enige en volmaakte hoge priester te zijn. Wat was de kern van zijn werk als priester? Nou, dan kijken we naar de gewone priesters in het volk, onder het volk Israël. Ze moesten verzoening doen voor het volk door het offeren van dieren. En op grote verzoendag deed de hoge priester dat zelf, door het slachten van een bok. We hopen daar aanstaande vrijdag meer over te horen. Dat was de kern van het werk van een priester. Offeren als beeld van verzoening met God. En nu is Christus een hele bijzondere hoge priester. Wat de priesters in Israël nooit deden, deed deze hoge priester wel. Hij offerde zichzelf. Hij was priester en offerlam tegelijk. Er staat in antwoord 31 dat hij is onze enige hoge priester die ons met de enige offeranden van zijn lichaam heeft verlost. Zijn offer, zijn lijden en sterven, waar we in deze weken weer bij stilstaan, is het volmaakte offer. Na dat offer hoeven er geen offers meer gebracht te worden. En achter zijn offer zijn we veilig. Voor deze tijd en voor eeuwig. De priesters in het Oude Testament moesten hun offers steeds maar weer herhalen. Maar dit offer niet. Dit hoeft niet herhaald te worden. Want het is volmaakt. Het is eenmaal gebracht op Golgotha. Toen daar klonk: het is volbracht. Toen was daarmee de offerdienst ten einde gekomen. En voor wie heeft deze enige hoge priester verlossing aangebracht? Nou, dat staat er ook. Voor ons, zegt de catechismus. Wie zijn dat? Bent u dat? Ben jij dat? Voor ons, gemeente, dat ben je als je het eigendom bent van deze priester. Door het ware geloof waarover we hoorden in zondag 1... en zondag 7. Voor ons. Als je niets meer hebt om voor God te bestaan. Als je ervaart: Heere, ik kan alleen nog maar van genade leven. Want meer aan verdiensten heb ik niet. Als je niet anders dan een volkomen zondaar bent. Dan is hier een hoge priester. Die al van eeuwigheid gezalfd is met de Heilige Geest. Om voor u priester te zijn. Door zichzelf op te offeren. En hij zegt het vanmorgen als profeet. Kom maar schuilen achter mijn bloed als priester. Want dan ziet de drie-enige God in het gericht. Niet naar u, niet naar jou. Maar naar mijn offer. Als priester. Een andere taak van een priester was bidden. Zo bidt Christus ook. Als hoge priester. Hij bidt voortdurend als hij op aarde rondwandelt. Hij bidt in het diepste lijden. Ja, hij bidt zelfs aan het kruis: Vader, vergeef het hun. Zijn hele leven is getekend door priesterlijke bewogenheid. Ook in gebed. Bewogenheid voor een wereld verloren in schuld. En iedere keer als Christus verkondigd wordt, dan komt hij in zijn profetisch gewaad als priester heel dicht bij ons. En hij biedt zich aan. En hij wil je hart verbreken. Voor het eerst in je leven. Als je nu zit te luisteren of te kijken en je moet zeggen: ik ken hem helemaal niet. Dan staat hij via zijn woord voor je. En zegt hij: alleen achter mijn bloed ben je veilig. Staat je schuld nog open? Of heb je opnieuw die zondige oude mens laten opspelen? Kom bij mij als priester. Want ik ben een volkomen priester. Wie in mij gelooft, is in de ogen van mijn Vader geheel rein door het offer dat ik heb gebracht. Gemeente, schuil zo biddend weg achter zijn bloed. Want zijn priesterschap gaat ook nu op dit moment in de hemel door. Hij treedt, zo zegt antwoord 31, voor de zijne tussen zijn Vader en de zon daarin. Daar wordt het woord tussentreden genoemd. Dat kunnen we ook lezen in het boek Hebreeën, bijvoorbeeld in hoofdstuk 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welke is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Zo bidt hij. Zo pleit hij op grond van zijn eigen werk als enige hoge priester. En zo zegent hij ook. Hij is al zegenend naar de hemel gevaren. En hij zegent nog steeds als enige hoge priester de zijne. Hoe? Door ze te vervullen met zijn Heilige Geest. Als u het werk van de Heilige Geest in uw hart mag ervaren en de vervulling met hem ontvangt, dan vloeit dat voort uit de zegenende handen van Christus als hoge priester. En dat leidt ertoe dat we Christus als priester ook elke dag weer nodig hebben. Dat we alleen op grond van het offer, van het gebed en van de zegen van deze enige hoge priester voor Gods aangezicht kunnen wandelen. En daar sprak Paulus ook over voor koning Agrippa. Hij gaat uitvoerig bewijzen vanuit het Oude Testament dat Jezus de Christus, de gezalfde is. En dat die gezalfde een leidende verlosser is. In vers 23 horen we iets van de verkondiging van Paulus voor Agrippa. Namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen aan dit volk en aan de heidenen. Daar spreekt Paulus over Christus' werk als priester. Zijn lijden. Zijn offer. En zo hebben we de Heer Jezus Christus allemaal nodig. Als de lijdende zaligmaker. Als de biddende en zegenende priester. Maar we hebben hem ook nodig in zijn koningschap. Het derde ambt van Christus. Dat brengt ons bij het derde. Als koning regeert hij mij. Jongens en meisjes, wat is het werk van een koning? Als er in de Bijbel over een koning gesproken wordt, dan moeten we eigenlijk niet kijken naar onze koning, Willem-Alexander. Want die heeft niet zoveel macht als koningen vroeger hadden. Vroeger voerden koningen ook het leger aan. Hun werk bestond eruit uit regeren, uit leiden en uit beschermen. Denk maar aan koning David. Hij regeerde over het volk van Israël. En samen met zijn knechten deed hij wat goed was voor het volk. Hij ging het volk ook voor in het dienen van de Heere. Daarin gaf hij leiding, maar hij beschermde ook. Ja, dat betekende wel veel strijd. Dat betekende vaak oorlog met vijanden. Dat kon soms niet anders. Maar zo was David koning over zijn volk. Door te regeren, door leiding te geven en door te beschermen. Hoe is dat bij de Heer Jezus? Hij is gezalfd, hij is Christus ook tot koning. Nou, bij de Heer Jezus is dat precies hetzelfde. Hij regeert, hij leidt en hij beschermt. Hij is de eeuwige koning. Pilatus heeft daarmee gespot. Hij kon dat niet geloven, dat hoorden we vorige week. Bent u dan een koning? Ja, toch wel. Christus is gezalfd tot koning. Hij regeert deze wereld. Ook al lijkt het alsof de duivel soms alle macht nog heeft. Maar die duivel heeft het mis. Na de opstanding van Christus is de duivel definitief verslagen. En dan zegt Christus het ook vlak voor zijn hemelvaart. Dat hij alle macht heeft. In hemel en op aarde. Maar hoe is Christus dan koning op dit moment? De catechismus zegt twee dingen. Allereerst dat Christus de zijne regeert door woord en geest. Vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God, leidt Christus zijn kinderen. Ja, hij geeft hen de Heilige Geest voor elke stap in hun leven. En daarom is het zo belangrijk dat we door het werk van de Heilige Geest Christus ook als koning leren kennen. Zo heeft God de Vader het ook bedoeld. In Psalm 2 zegt God: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Christus is door zijn Vader aangesteld als koning. Nee, niet om met geweld te regeren, maar wel met liefde, met onweerstaanbare kracht. Hij overwint zondaren die vijanden van hem zijn, door ze tot vrienden te maken. Paulus vertelt erover tegen Agrippa: ik was een vijand van Christus. Maar toen klonk zijn profetische stem. En hij kwam met zijn liefde en zijn koninklijke macht. En hij heeft me overwonnen. Gemeente, zo werkt Christus nog steeds als koning door zijn woord en geest. Als hij met zijn geest gaat werken en zijn koninklijke macht in je leven laat gelden, dan trekt hij je naar zich toe. Ja, dan trekt hij je weg uit het machtsgebied van de Satan. Maar dan blijft hij je regeren. En hij staat steeds met wijd uitgebreide armen, gereed om met zijn bloed ons te verlossen, ons te onderwijzen en ons te regeren. Ook in tijden van geestelijke twijfel en donkerheid. Ook dan wil hij met name koning zijn. En daarvoor gebruikt deze koning ook weer de wapens van zijn woord en geest. Want met die wapens brengt Christus als koning onze oude natuur, die steeds weer zelf koning wil zijn, ten onder. En tegelijkertijd leidt deze koning ook als een herder. Hij bewaart en beschermt de zijnen bij de verlossing die ze door genade hebben ontvangen. Tegen de vijanden, de geestelijke vijanden die er steeds weer op uit zijn om dat genadewerk te vernietigen. Hij houdt de vlam van het geloof brandend. Heel het leven van een kind van God ligt vast in de handen van deze eeuwige koning. En daarom is het leven in zijn machtsgebied ook zo'n gelukkig leven. Want dan dien je de beste koning die er is. Ken je hem zo? Ken je hem zo als koning in je leven? Mag hij het helemaal voor het zeggen hebben? Als je eenmaal zijn liefde hebt geproefd, dan wil je niet anders dan je scharen onder zijn macht en gezag. Want die worden gedragen door zijn liefde. Gemeente, zo is Christus gezalfd. Hij is door de Vader aangesteld als hoogste profeet, als enige hoge priester, als eeuwige koning. En dat is een koning die niet zonder onderdanen kan zijn. En daarom zalft hij als gezalfde ook zijn kinderen. Want als je het eigendom van Christus bent, dan wil je niet anders dan zijn beeld vertonen. En dat brengt ons nog kort bij het vierde. Als gezalfde zalft hij mij. Waarom wordt u een christen genoemd? Zo vraagt de catechismus in antwoord 32. Waarom noemen ze jou een christen? Op school, op je werk? Waarom noemen ze u zo? Of noemen ze u helemaal zo niet? Weten ze dat van jou niet eens? Schaam je je ervoor? Zo van, ja, dan krijg ik allemaal van die moeilijke vragen. Weten uw collega's niet dat u christen bent? Volgens de catechismus zijn we het dan ook niet. Want een christen hoort bij Christus. En dat is altijd te merken. Niet als je naam christen bent. Als je alleen op zondag christen bent. Dan is het niet te merken. Maar als Christus profeet, priester en koning is in je leven, dan wel. Dat kan niet anders. Want bij Christus hoort de christen. Dat had men in de heidense stad Antiochië goed begrepen. daar werden de volgelingen van Christus voor het eerst christenen genoemd. En nu is onze Adamszonde dat we het ambt van profeet, priester en koning hebben neergelegd. Wij wilden de Heere niet dienen. Maar als we Christus leren kennen, dan gaat Hij ons ook zalven met de Heilige Geest tot profeet, priester en koning. En dan word je pas echt een christen. Kijk, als je aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat vragen wat een christen is, dan krijg je als antwoord dat zijn mensen die zijn lid van de kerk. Of die beschouwen de Bijbel als een belangrijk boek. En die willen leven volgens de boodschap van Jezus Christus. Maar dat is een definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de catechismus horen we andere klanken. Dan valt het woord geloof als eerste. Wanneer ben je een christen? Geloof. Door het geloof ben ik een levend lidmaat van Christus. Dan ben ik een onderdeel, een ledemaat van zijn lichaam. Door de bedelaarshand van het geloof is hij mijn hoofd geworden. Hij is gezalfd met de Heilige Geest en hij zalft mij ook. Hij roept mij op om profeet, priester en koning te zijn. Dan ben je een christen. En daar wilde koning Agrippa nu juist niets van weten. Hij hoorde Paulus spreken over Christus als profeet. Hij hoorde hem spreken over Christus als koning, over Christus als priester. En hij hoort Paulus een vraag stellen. En die vraag gaat over het geloof. Gelooft u, koning Agrippa? Gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Net als in antwoord 32. Christus en de christen horen bij elkaar. En die worden door het geloof innig aan elkaar verbonden. Nu, wat gaat Agrippa zeggen? U kent het antwoord wel. En Agrippa zei tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna. Agrippa wilde de stap van Christus naar de christen niet maken. Bijna. Maar dat betekent helemaal niet. En hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Bij mij? Bijna. Het verschil tussen christen zijn en bijna een christen zijn is het verschil tussen hemel en hel. Tussen gevonden en verloren. Als Christus je hoogste profeet is door het ware geloof, dan maakt hij je door zijn geest ook tot een profeet. Hoe? Dan ga je zijn naam belijden. In daden en in woorden. Niet alleen op zondag, maar ook in alle andere dagen van de week. Dan weet je omgeving dat ook. Hij, zij is een christen. En als Christus je priester is, door het ware geloof, dan maakt hij je ook tot priester. Hoe? Dan leef je van dankbaarheid en offer je je leven aan Christus op. Dan geef je jezelf weg aan de Heere en aan je naaste. Ja, allereerst aan Hem. Heere, maak mij dienstbaar in uw koninkrijk, maar ook aan je naaste. En dat betekent toegewijd leven. Niet jezelf op de eerste plaats zetten. Nee, omzien naar een ander vanuit de gezindheid van Christus. Ik zou zo zeggen, doe het vooral in deze tijd ook. Omzien naar de ander vanuit de gezindheid van Christus. En als Christus je eeuwige koning is, door het ware geloof, dan maakt hij je ook tot koning. Hoe? Dan wil je met een vrij en goed geweten strijden tegen de zonde. Dat is die vijand die zolang we op deze aarde zijn nog met ons meegaat. Dan willen we strijden tegen de duivel die maar één ding wil, dat de verbinding tussen Christus en de christen verbroken wordt. Ja, dan willen we als koning ook strijden tegen de wereld zonder God. En dat is vooral een strijd tegen de denkpatronen van de wereld die niet met God rekent. En dat lijkt een ongelijke strijd. Maar juist daarom is de verbinding met Christus van levensbelang. Zie in de geestelijke strijd op Hem. Want in Hem zijn we meer dan overwinnaars. Hij geeft als koning aan zijn onderdanen de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Wees daarom een echte christen. Want christen zijn betekent eigendom van Christus zijn. En dat is, zo hoorden we in zondag 1, de enige troost, het enige houvast in leven en sterven. En ja, als je zo een strijder bent, gezalfd met de Heilige Geest, dan kom je als strijder ook eeuwig thuis. Christus roept al zijn strijders tot zich, zodat ze in de hemelse heerlijkheid met Hem mogen regeren over alle schepselen. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord van deze morgen. dat vanuit ons leer- en troostboek tot ons kwam. Over de gezalfde Christus. Hij die profeet, priester en koning is. Heere, mag het zo zijn dat we met heel ons hart hebben meegezongen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Maar ook die koning hoort als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Heere, mag dat onze plaats zijn aan uw genadetroon. Mag u zo onderwijs van u ontvangen, Heere Jezus Christus. Ja, wees onze hoogste profeet. Onderwijs ons door uw woord, dat hebben we elke dag toch weer zo nodig. Wees onze enige hoge priester. Geef ons zicht op uw offer en uw bloed. Ja, wees onze eeuwige koning. Regeer ons, leid ons, bescherm ons. Heere, geef ons zo de zalving met uw Heilige Geest. Ook in ons dagelijks leven. Geef dat we uw woord van deze morgen verder zullen overdenken. Vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. Wees u met ons nu we deze dienst gaan besluiten. Geef u nog gesprek als we met elkaar zijn en als dat mogelijk is. Geef stille overdenking van uw woord als we alleen zijn. Wees u dan in het bijzonder met ons. Geef u ons een gezegende zondag. Wees u met onze broeder, dominee Kater, die opnieuw vanmiddag hier uw woord hoopt te bedienen vanuit het Lijdensevangelie. Heere, wees u zo met ons in alle dingen. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 133 het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen. En dan staat er ook die bekende regel, het is als de zalf op zijn hoge priesters hoofd. Psalm 133, vers 1. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.